Mijn naam is Janja Fleuren en u luistert naar de podcast bij het programma Effectief Denken van AOG School of Management. In deze aflevering hoort u filosoof Minke Tromp, programmaleider van Effectief Denken, over oordeelkundig worden, waarom je wel moet oordelen.
Welkom bij de podcast over oordelen, waarom we wel moeten oordelen. Je hebt vast wel eens gehoord van de regel of het advies dat het beter is om niet te oordelen. Of eigenlijk zeggen ze dan om vrij van oordeel in het nu te zijn. Nou, dat laatste stukje in het nu zijn laten we in deze podcast in het geheel buiten beschouwing. Maar ik ga je uitleggen waarom deze regel niet klopt, wat er mis is met deze regel. Ik ga je uitleggen waarom je wel zou moeten oordelen, waarom het belangrijk is om oordeelkundig te worden, hoe we moeten oordelen en hoe deze misverstanden, deze, laten we zeggen, oordeelkundige problematiek, een rol speelt in gesprekken. Maar we beginnen dus eerst met deze regel, dat je vrij van oordeel zou moeten zijn of niet zou mogen oordelen. En ik heb 3 problemen met deze regel en ik ga je daar even doorheen praten, hopelijk op zo'n manier dat je voor altijd ervan overtuigd bent dat het beter is om wel te oordelen. Hier komt vergissing nummer 1, want als je je aan deze regel wilt houden, moet je dus voortdurend oordelen of je op dat moment aan het oordelen bent of niet. Haha, precies. Dat is dus een probleem. Om je te houden aan deze regel, moet je de regel breken. Dat werkt niet. Dat is probleem 1. Maar er is nog een tweede regel, want deze regel adviseert je om niet te oordelen, terwijl het daarmee tegelijkertijd impliciet oordeelt over oordelen. Ja, dus de regel moet niet alleen, zoals bij probleem 1, gebroken worden om hem te volgen. Het tweede probleem is dat deze regel zichzelf ontkent, omdat de regel zelf een oordeel bevat. En dan is er nog een derde probleem, want eigenlijk laten deze eerste 2 problemen zien hoe belangrijk het is om oordeelkundig te zijn. Dus het derde probleem dat ik heb met deze regel is dat het zelf een illustratie is van het belang van oordeelkundig zijn. Want een oordeelkundig mens zou toch niet zomaar zo'n problematische regel overnemen. En dan heb ik het nog niet over de mensen die hem hebben opgesteld. Nou kun je daar ook weer wat genuanceerder over denken hoor, want als je in de bronnen gaat kijken, dan wordt het vaak ook anders beschreven en toegelicht dan de manier waarop het wordt toegepast. Maar desalniettemin 3 problemen met het advies, met de adviesregel om niet te oordelen. Maar tegelijkertijd kan ik natuurlijk ook wel herkennen dat er een heleboel problemen zijn als het op oordelen aankomt. Ik denk, die zijn duidelijk en onmiskenbaar. Vooroordelen, bijvoorbeeld, zijn problematisch. Dus omdat die en die van die en die organisatie het voorstel heeft geschreven, is het geen goed idee. Dat is even een voorbeeld van een vooroordeel in de organisatiecontext. Maar ik denk dat het volgende onderscheid ons hier een heel stuk verder gaat helpen. En dat is het onderscheid tussen veroordelen en oordelen. Veel problemen die ontstaan met of herkend worden rondom oordelen, gaan eigenlijk over veroordelen. Kijk, het veroordelen van andere mensen, van de ene met een andere mens, is niet prettig. Als iemand mij veroordeelt, vind ik dat niet prettig. Maar los daarvan, op een zeg maar iets meso-niveau, kun je makkelijk voorspellen dat er allerlei problemen ontstaan als mensen elkaar gaan veroordelen. Logisch gezien, maar ook ethisch gezien, roept het de vraag op basis waarvan ik die ander dan veroordeel, of de ene groep de andere groep veroordeelt. En daarnaast is het natuurlijk heel duidelijk dat er een soort kramp ontstaat die we vaak het beste herkennen binnen onszelf. Waarschijnlijk speelt die ook wel meer tussen mensen, maar binnen onszelf herkennen we makkelijker die kramp van de veroordeling. Als ik bijvoorbeeld iets voel of iets doe of iets denk wat ik eigenlijk niet wil voelen, denken of doen, of wat ik zelf stom vind dat ik dat voel, denk of doe, dan veroordeel ik mezelf. En dat klinkt nu misschien heel zwaar, maar in de praktijk kan dat in een split second gebeuren. Dat iets niet mag zijn zoals het is. Ik heb nooit gedacht dat ik dat zinnetje ooit nog eens echt uit zou spreken. Maar dat is nu gebeurd. En dan ontstaat er meteen die kramp. Waarschijnlijk ken je dat van binnen. Misschien herken je het vooral bij anderen. Dat zou kunnen. Maar het voorbeeld van onszelf veroordelen maakt duidelijk dat daar allerlei problemen mee zouden kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat we dan maar ook niet zouden moeten oordelen. Je zou zelfs kunnen zeggen, en dan wordt het echt interessant, dat doordat die veroordelingen zo pijnlijk kunnen zijn of problematisch kunnen zijn, is het extra belangrijk dat we heel goed weten wanneer en hoe te oordelen. Hoe fijn zou het zijn als we ons oordeelsvermogen wel goed ontwikkelen? En eigenlijk kunnen we die vraag helemaal niet beantwoorden, omdat we, tenminste de meeste mensen, niet begrijpen wat dat betekent om je oordeelsvermogen goed te hebben ontwikkeld. Ik maak even een uitstapje naar Immanuel Kant. En schrik niet meteen, ik zal niet uitgebreid uitweiden over zijn werk, maar ik ben ooit afgestudeerd op de epistemische kant. En met betrekking tot denken, maar ook met betrekking tot oordelen, is het van belang om zijn standpunt hier kort toe te lichten. Of eigenlijk niet eens zijn standpunt, maar meer zijn oproep. En dan heb ik het even over zijn werk, het kritiek van het oordeelsvermogen. En dat kwam na het wat dan bekend staat als het hoofdwerk, het kritiek van de kritiek van de zuivere reden. En kritiek bij Immanuel Kant gaat over het volgende. En als het gaat over oordelen, oordeelsvermogen, is dat zo belangrijk. Dat gaat over het verkennen van de grenzen ergens van. Dus Immanuel Kant heeft met dat boek De Kritiek van het Oordeelsvermogen de grenzen van het oordeelsvermogen willen verkennen. Waarom? Niet om het oordeelsvermogen in zijn geheel maar in de sloot te flikkeren, maar om heel goed te begrijpen tot waar dat oordeelsvermogen kan functioneren, opdat we binnen die grenzen van dat oordeelsvermogen optimaal kunnen ontwikkelen en benutten. En die vergissing zien we natuurlijk ook met denken in het algemeen, dat we dat zomaar weggooien, terwijl je eigenlijk heel goed zou moeten kunnen begrijpen hoe dat werkt, opdat je het, niet over de grenzen, maar binnen die grenzen, optimaal kan benutten. Nou, en daarmee komen we, en hopelijk speelt die vraag nu ook in hoofdletters in jouw gedachten, komen we op de grote vraag hoe te oordelen. Want als we niet die problematiek willen hebben, maar wel vinden dat we moeten oordelen, ontstaat de grote vraag hoe te oordelen. Nou, en dat ga ik je vertellen. Zo makkelijk kan het zijn. Je luistert naar een podcast en plotseling heb je al die antwoorden. Kijk, je kan je natuurlijk van alles tegen inbrengen. Maar wat mij betreft gaat het bij oordelen om twee dingen. Om adequaat oordelen en om vrij te oordelen. Dus wat mij betreft, rondom oordelen, bij de vraag hoe te oordelen, zijn er twee criteria, twee belangrijke antwoorden. 1 is adequaat en 2 vrij. Dus adequaat oordelen gaat over, klopt je oordeel? Klopt jouw beeld van de werkelijkheid? Klopt jouw interpretatie van wat er net gezegd is? Klopt jouw interpretatie van dat wat je voelt in dat gesprek? Klopt jouw idee over de relevantie van deze gesprekspartner? Kloppen jouw oordelen? Dat is criterium 1. Zijn jouw oordelen adequaat? Zijn ze op zijn plaats of zijn ze misplaatst? Natuurlijk kun je nog een heleboel bibliotheken volschrijven over wanneer oordelen op zijn plaats zijn of niet. Maar een belangrijk criterium als het gaat over oordelen en hoe te oordelen, is ervoor te zorgen dat ze adequaat zijn. En daarbij, misschien voel je hem aankomen, misschien ook niet, speelt onmiddellijk ook vrijheid een rol. Natuurlijk speelt vrijheid van geest als groot ideaal een enorme rol in de hele geschiedenis van de filosofie en ook in mijn werk vrijheid van geest. Als dat toch eens zou lukken, dat speelt een hele grote rol. En hier ook. Je kent vast uit allerlei discoursen rondom dialoog, of misschien heb je een keer ergens een workshop of een sessie gedaan. Misschien is het tijdens onze leergang ook al wel eens voorbij gekomen. Je kent vast het adagium van je oordeel opschorten. Hoe belangrijk het zou zijn om je oordeel op te schorten. En daarbij speelt dit element van vrijheid een grote rol. En soms is het makkelijkst om iets toe te lichten aan de hand van het tegenovergestelde. En hier is dat denk ik het geval. Want het tegenovergestelde is dus dat je gevangen zit in je oordeel. Of eigenlijk dat je jezelf gevangen houdt door vast te houden aan dat oordeel. Door je bijna jezelf samen te laten vallen met dat oordeel. Dan kom je in het extreme uiterste terecht. Ik ben wat ik denk. Ja? Dan ben je je eigen opvatting. En dan wordt het leven echt heel erg ingewikkeld, want dat betekent dat je jezelf ontkent of kapot maakt of verdwijnt. Nou, er zijn nog wat variaties in. Maar dat jouw bestaan afhangt van de kwaliteit van jouw oordeel. Van de mate waarin jouw oordeel adequaat is. Ja, en dat wordt dan natuurlijk bijzonder lastig gesprekken voeren. Dan zit je vast. Maar het andere uiterste bestaat ook. En vrijheid, mijn tweede criterium bij oordelen, is dan het midden daartussen. Want je hebt ook mensen die helemaal niet oordelen. Die zich een beetje verschuilen, verschansen achter een zogenaamde oordeelloosheid. Die niets laten zien. Die geen oordeel vellen. En soms is het verstoppertje spelen. Dan hebben ze het wel een oordeel, maar dan mag je het niet zien. Maar soms is het ook het echt niet hebben. Er echt geen standpunt durven laten zijn. En vrijheid zit daartussenin. Dus dan heb je wel een standpunt, maar je wordt er niet door gevangen. Je bent dus in staat, je bent bereid om precies de adequaatheid van jouw oordeel te onderzoeken, om het af te wegen. Ik ben dus in staat om tijdens een gesprek voortdurend aan de ene kant mijn standpunt in te brengen, maar aan de andere kant tegelijkertijd ook voortdurend dat standpunt te onderzoeken. En misschien dus wel te ontdekken dat het niet klopte. En in elk geval mij daar niet mee te identificeren. En dan wordt het een kunst. Dan is het de vraag, kan ik het goed inschatten? Ik zei al een paar keer, klopt mijn beeld van de werkelijkheid? Klopt mijn interpretatie? Maar weet je ook welke vragen je moet stellen tijdens een gesprek om dat na te gaan? En dan komen we natuurlijk bij de vraag wat dit betekent voor gesprekken. En natuurlijk speelt mindset, geesteshouding, hierbij een hele grote rol. Maar ik zou het ook wel iets concreter willen maken, want voor je het weet gaat alles over die mindset en wil je soms gewoon nog een stap concreter geholpen worden. En daarom adviseer ik je om 4, zeg maar, voorraadjes of reservoirs aan te leggen, te ontwikkelen. En dan bedoel ik de volgende 4. Allereerst, leg een voorraad aan van vragen die anderen uitnodigen om een oordeel te onderzoeken. Weet je dat zeker? Hoezo? Waarom denk je dat? Heb je dat ergens ontdekt? Zou het ook anders kunnen zijn? Ik schud er maar een paar uit mijn mouw. Er zijn een wereld van dat soort vragen te formuleren. En zorg dat je altijd een voorraadje van dat soort vragen klaar hebt liggen. Dat is 1. 2. Leg een voorraad aan van vragen die jij jezelf moet stellen om jouw eigen interpretaties te blijven checken. Vaak weten we wel van onszelf welke, zeg maar, kleuring van de wereld ons wereldbeeld in het gesprek inbrengt. En heb die vragen bij de hand die blijven checken of dat klopt. Dat is 2. Dan komt 3. Waar 1 en 2 gingen over, zeg maar, de inhoud van de oordelen, gaan de 3e en de 4e over, zeg maar, die vrijheid van die oordelen. Bij die 3e gaat het er dus om een serie checks te hebben die je bij jezelf doet terwijl je in gesprek zit. Zit je er misschien te vast in? Zit je er misschien te losjes in? Is het de moeite waard om er zo vast in te zitten? Is het misschien de moeite waard om er wat losser in te zitten? Check het bij jezelf. Weet hoe het voelt. Herken het ook. Zorg dat je, ja, je zou kunnen zeggen, die tonaliteit van betrokkenheid, maar ook van mentale activiteit, dat je die herkent en dat je ontzettend goed wordt in het, zeg maar, zelfherstel met betrekking tot die oordelen. Dus dat zijn de checks, dat is de 3e. Zorg dat je een voorraadje van die checks hebt liggen. En dan is er nog een 4e. En dat zijn geen vragen, dat zijn geen checks, maar dat zijn opmerkingen die anderen geruststellen, anderen in staat stellen om verder te kijken dan hun oordeel waarmee zij zich, naar jouw vermoeden, identificeren. Heb die klaar liggen. Wat kan je nu tegen een ander zeggen, zodat er meer ruimte in zijn of haar denken komt? Wat kan je nu tegen die ander zeggen, zodat hij of zij zich kalmer voelt, meer in staat stelt om ruimer te denken, om zich open te stellen? Jij kan anderen daarbij helpen. En het is dus heel belangrijk, en dat is dus het 4e reservoir, dat jij opmerkingen klaar hebt liggen, zo uit je mouw zou kunnen schudden, waardoor die ander weer even ontspant, meer ruimte vindt en dan beter in gesprek kan zijn en beter na kan.